Rijnmond kiest.
Het Radio Rijnmond verkiezingsdebat.
Goedenavond. In debatpodium Arminius debatteren Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, Denk en GroenLinks Partij van de Arbeid met elkaar over belangrijke thema's als wonen en veiligheid. De eerste vier partijen zitten in de huidige coalitie, GroenLinks Partij van de Arbeid in de oppositie. Presentatie van het lijsttrekkersdebat is in handen van Sanne Poot van Arminius en mijzelf, Herman Vriend. De opname die we nu uitzenden is van woensdag 11 februari. Deelnemers waren Ronald Buit van Leefbaar, Agnes Maassen van D66, Fauzi Achbar van Denk, Tim Versnel van de VVD en Jeroen Postma van GroenLinks Partij van de Arbeid. We beginnen met de stelling: transformeren we de Rotterdamse handhaver tot een light agent met wapenstok en pepperspray om de orde te herstellen? Of beschermen we de stad door de boa's ongewapend te houden en het geweldsmonopolie bij de politie te laten? In debat gaan Postma van GroenLinks Partij van de Arbeid, Versnel van de VVD en Buit van Leefbaar Rotterdam. Die laatste begint.
Nou, wij kijken met afgrijzen wat deze mensen allemaal over zich heen krijgen op een dag. Het is ongekend. We zien vaak ook in televisieprogramma's wat zij allemaal meemaken. Dat is beschimpen, dat is geweld, dat is bespugen. Daar draait je maag van om. Dus het is in onze ogen cruciaal dat in hun veiligheid, dat zij zich goed kunnen verdedigen tegen al die agressie. Het is dus een verdedigingsmiddel. En het is voor ons echt cruciaal dat zij dat krijgen. Dus ja, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, denk ik.
Tim Versnel, VVD. Wat vindt u van de stelling? Boa's moeten beter bewapend worden, meer geweldsmiddelen krijgen.
Ja, ik ben het daar ook mee eens. In het volle besef dat we daarmee niet ineens de stad veilig hebben gemaakt. Maar we moeten ons beseffen dat er wel echt wat aan de hand is. Kijk, het uitgangspunt moet zijn dat elke Rotterdammer zich op ieder moment van de dag in iedere wijk gewoon veilig kan voelen. Daarvoor moeten we zorgen dat het met Rotterdamse jongeren goed gaat. Dat het niet in ze opkomt om zich verkeerd te gedragen en andere mensen te bedreigen. Maar daar moeten we ook stevig voor handhaven. Want we zien nou eenmaal dat een grote groep Rotterdamse jonge mannen zich slecht kan beheersen. Heel veel Rotterdammers een steeds onveiliger gevoel geeft. We zien ook dat dat escaleert. We zien dat steeds vaker jongeren ook met wapens over straat gaan. Ik heb nog deze maandag van iemand van de politie op Rotterdam-Zuid gehoord dat zij onlangs in een preventief fouilleeractie van 2 uur 15 steekwapens bij jongeren hebben aangetroffen. En als wij onze handhavers vragen om ons veilig te houden in zo'n stad waarin dat aan de hand is, dan moeten we hen ook in staat stellen om, als het nodig is, zichzelf te verdedigen.
Ik ben zeer benieuwd wat Jeroen Postma van GroenLinks Partij van
Zal
Arbeid...
Zal ik even naar je toe komen lopen?
Ervan vindt.
Helemaal goed.
Ja. Dankjewel. Nou, als meer wapens een stad veiliger zouden maken, dan zouden Amerikaanse steden tot de veiligste ter wereld behoren. Daar rijdt de politie met tanks door de straten. Ik denk, als je de gemiddelde Rotterdammer vraagt, of als je zelf even nadenkt, waar zou ik het liefst willen wonen, dan denk ik dat de meeste mensen zeggen, doe dan maar Rotterdam. Ik luister in dit soort gevallen ook wel graag naar mensen die er veel verstand van hebben. In dit geval de politie. De politie is ook heel duidelijk. Die zeggen, bewapen boa's niet. Wij zijn van het geweldsmonopolie. Gaat helaas ook nog wel eens mis, moet je bijzeggen. Maar zij zeggen, nee, boa's bewapen ze alsjeblieft niet. Daar komen alleen maar nog meer ongelukken van.
Maar dan is de vraag, meneer Postma, als de boa's niet bewapend worden, het geweld is er wel en de politie is er ook niet altijd. Moet je die boa's wel afsturen op situaties waar ze lang moeten wachten voordat de politie er is, waar ze misschien die wapens goed zouden kunnen gebruiken?
Ja, er is wel op het gebied van veiligheid iets aan de hand in deze stad. En na 4 jaar rechtsbeleid kun je niet anders concluderen dat Leefbaar Rotterdam en de VVD Rotterdam onveiliger hebben gemaakt. Dat zie je in de cijfers, dat voel je op straat, dat horen we als we met Rotterdammers spreken. En als ik 2 hele concrete dingen mag aanwijzen die de komende 4 jaar echt anders moeten, die deze stad echt veiliger gaan maken, dan is dat 1, het aanpakken van dakloosheid en drugsoverlast. Enorm veiligheidsprobleem in het centrum. Hij heeft dit rechtse college volledig uit de hand laten lopen. Bewoners, winkeliers zijn echt radeloos. Die vragen zich af, waar is de overheid? Dat is 1.
Ja, tweede. Ik krijg geen antwoord op mijn vraag, volgens mij, meneer Postma. De vraag was, kun je boa's, de stad wordt grimmiger, kun je boa's zonder goede uitrusting afsturen op situaties waar eigenlijk een politieoptreden gerechtvaardigd zou zijn, maar die politie is er niet?
Nee, wij zijn ontzettend trots op onze boa's. Die doen ongelooflijk belangrijk werk. Dan gaat over op het gebied van afval, parkeren, maar ook seksuele straatintimidatie. Daar moeten ze zich op richten. Op het moment dat een situatie te onveilig is om daar boa's naartoe te sturen, dan moet je daar politie naartoe sturen. Dat is politiewerk.
Ja, daar zijn er misschien niet genoeg van. Tim Versnel, VVD, u wilt reageren.
Ja, kijk, ik denk dat we echt moeten proberen niet heel de tijd in de jijbak terecht te komen. Als je ziet wat de problemen zijn waar we nu mee te maken hebben. En ik weet dat Jeroen daar zijn ogen niet voor wil sluiten. Die zijn niet in een paar jaar ontstaan. Als je ziet wat er aan de hand is met een deel van de Rotterdamse jonge mannen. De mate van wangedrag die we zien, variërend van roekeloos gedrag op de weg, op motoren, in snelle auto's en fatbikes, tot letterlijk gewoon bewapend met een mes naar school gaan, dan is daar iets structureels mis. En wij zijn het direct met elkaar eens dat alleen boa's bewapenen natuurlijk niet de oplossing daarvoor is. Natuurlijk is er heel veel meer nodig. Natuurlijk moeten we zorgen dat meer Rotterdamse jongeren opgroeien in gezinnen waar er gewoon een goed inkomen is, zodat daar niet voortdurend stress en ook opvoedproblematiek ontstaat. Natuurlijk moeten we zo snel mogelijk zoveel mogelijk huizen bouwen, zodat er voor jonge mannen ook perspectief is. En overigens ook voor jonge vrouwen en anderen. Om gewoon een goed bestaan te hebben in deze stad. Natuurlijk moeten we al die dingen ook doen, maar we moeten niet naïef zijn. Die geweldspiraal in onze stad, die bedreigt ons allemaal en ook onze boa's. En dat zijn mensen waarvan we vragen om de stad naar voren te zetten. En wij hebben te zorgen dat zij in een uiterst geval zichzelf kunnen verdedigen.
Ik heb een vraag, zowel aan Ronald Buit van Leefbaar Rotterdam als ook aan Tim Versnel. Meneer Buit, in uw verkiezingsprogramma staat, wij willen er 100 boa's bij. Meneer Versnel, in het programma van de VVD 200. Vanwaar het verschil, meneer Buit?
Ja, wij willen het per jaar en Tim in 4 jaar. Dus uiteindelijk per saldo zijn wij dan... maar waar het om gaat is... ik dacht, we hebben 5 onderwerpen en je houdt je gewoon bij het onderwerp. En ik hoor nu al wonen, daklozen, alles al langskomen. Maar laten we bij het onderwerp blijven. Laten wij gewoon, als je echt trots bent op de boa's, als je echt achter die mensen wil staan, die 's avonds weer thuiskomen na een dag hard werken in deze stad, wij moeten hun veiligheid kunnen garanderen. En we hebben keihard extra boa's nodig. Dat is één van de manieren om die overlast op straat, die u ook wil aanpakken, echt aan te kunnen pakken. Maar dat lukt alleen maar als het een beroep is waar mensen zich ook fijn voelen, veilig voelen en het idee hebben, als ik echt in die situaties kom waarin ze dagelijks komen en het wordt nog erger, dat ik het ultieme middel heb om het te kunnen verdedigen. Dat geldt zowel voor de RET-boa's. Heel belangrijk, wat in het OV aan de hand is. Kijk naar de NS, daar is een pilot. Dat gaat prima, het kan gewoon. Rotterdam moet hierin vooruitlopen. Wij willen meer boa's en dat kan alleen maar als het beroep veilig is, aantrekkelijk is. En dat doen we voor de veiligheid van de boa's en de Rotterdammers.
Ik zie Jeroen Postman van GroenLinks, Partij van de Arbeid, de hele tijd neeschudden, terwijl Ronald Buit aan het woord is.
Ja, dit is grenzeloos naïef. Sorry, het idee dat boa's bewapenen deze stad veiliger zou maken is echt een illusie. Ik ben met het oneens met veel dat de heer Versnel zei. Ik ben het met veel oneens. Waar ik het heel erg mee eens ben, was het begin. En dat ging juist over wonen. Dat ging over een gemeenschap. Want uiteindelijk, om deze stad veiliger te maken, wat zijn de veiligste wijken in deze stad? Dat zijn de wijken waar mensen elkaar kennen. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar dingen te doen zijn voor jongeren. En dan is het wel heel cynisch dat dit rechtse college van Leefbaar Rotterdam en de VVD daar juist keihard op heeft bezuinigd de afgelopen jaren. Dus bezuinigen op echte veiligheid in de stad en hier met stoere symboolmaatregelen komen.
Eerst mag Ronald Buit reageren, daarna Tim Versnel.
Ooit werd Leefbaar Rotterdam een populistische partij genoemd, maar populistischer dan dit wordt het niet. Luister nou ook eens wat er gezegd wordt. Ik zeg niet dat het bewapenen van boa's de stad überhaupt veiliger gaat maken. Het maakt die mensen veilig. En daar staan wij achter. Dus dat is ten eerste. Het tweede is, we willen de stad veiliger maken door meer boa's te krijgen. Dan moet je het beroep aantrekkelijk doormaken. Dus mensen moeten zich kunnen verdedigen. Dus niet omdraaien dat ik zeg, boa's bewapenen, dus de stad veilig. Dat is niet wat ik zeg. Goed luisteren. En dat is gewoon heel belangrijk dat dat gaat gebeuren.
Ja, dan Tim Versnel van de VVD. Ook nog even een Korte vraag aan u, voordat u gaat antwoorden. BOA's kosten veel geld. Of het er nou 100 zijn die erbij komen of 200, heel veel geld. Heeft u nagedacht hoe u dat gaat betalen? Ten koste van wat gaat dit?
Dat hebben wij zeker gedaan. En daarom zijn die 200 van mij een stuk geloofwaardiger dan die paar honderd van Ronald. En wij zullen onze volledige doorrekening over 2 weken ook publiceren. Dus je moet me het antwoord nog even schuldig blijven. Maar wij zullen duidelijk maken waar we ook gaan bezuinigen. Want ja, dat is nodig. We willen 50 miljoen per jaar extra uittrekken om onder andere het BOA-korps te kunnen uitbreiden en ook te kunnen opwaarderen. We moeten die mensen ook beter betalen voor het belangrijke werk dat ze voor onze stad doen. Maar ja, dat heeft ook een prijs. En politiek is ook eerlijk zijn over de keuzes die je maakt en ook over de keerzijde van die keuzes die je maakt.
Laten we tot slot nog even een rondje doen met waar jullie dan in investeren als het gaat om veiligheid. Wat is de prioriteit voor GroenLinks PvdA, Jeroen Postma?
Ik was afgelopen week bij Galit Shenouf van Galit's Gym in het Oude Westen. Veel mensen zullen hem kennen. Geweldige man, oud taekwondo kampioen. Die heeft daar iedere week honderden jongeren over de vloer om vechtsport te leren. Maar vooral om discipline te leren. En om ze te vertellen hoe belangrijk het is dat je hulpverleners helpt en accepteert. Hij hangt daar overal aan de muur met foto's met agenten, zelf in politieuniform. Dat zijn dus de sterke krachten in deze stad die uiteindelijk Rotterdam ook veiliger maken. En niet 100 of 200 BOA's of welk ander wedstrijdje rechtsverplassen.
Dus meer taekwondolessen?
Meer taekwondolessen zou ik erg voor zijn. En meer investeren in dit soort mensen die de stad echt in de basis veilig maken.
Mag ik nog één toevoeging doen? Want kijk, de verschillen zijn, en dat zullen we wel vaker meemaken de komende weken, ook tussen deze twee partijen uiteindelijk best overzichtelijk. Wij kunnen best goed samenwerken met elkaar en onze stad heeft dat ook nodig. De problemen waar we voor staan, die zijn tijdelijk van aard, daar ben ik vast van overtuigd. Maar die vergen wel van ons dat we met elkaar samenwerken. En als je ziet wat dit college Kijk, Jeroen is even weg geweest, dus het is hem, ik reken het hem niet persoonlijk aan dat hij niet alles heeft meegekregen. Maar wat wij hebben gedaan, als het gaat om de hoeveelheid woningbouw, wat onder andere de D66-wethouder Chantal Zegers nog een stap verder heeft gebracht. Wat we hebben gedaan als het gaat om het aanpakken van armoede. Meer geld naar armoede dan ooit eerder, inclusief in PvdA-colleges. Ja, als het gaat om meer mensen aan het werk, zodat minder jongeren opgroeien in kwetsbare gezinnen. Meer dan het vorige college en dat daarvoor bij elkaar opgeteld. Dus alsjeblieft, verwijt ons niet dat wij die problemen hebben laten toenemen, want dat is niet waar. We hebben volop geïnvesteerd in kansen van mensen in deze stad. En dat is ook waarom onze stad, ondanks de problemen die we hebben, nog steeds op de weg vooruit zit en een stad van het goede leven aan het worden is.
Het laatste woord is aan Ronald Duits van Leefbaar Rotterdam.
Nou, met het laatste kan ik het natuurlijk alleen maar eens zijn. Zeer terechte constatering van Tim. Kijk, en laat duidelijk zijn, ik ben niet tegen bokslessen en taekwondolessen. Die werden in de jaren 80 ook al gegeven. Waar het nu om gaat, is gewoon een duidelijke aanpak. Rotterdam snakt naar een streng en hard veiligheidsbeleid. We moeten de overlast in de stad van bepaalde groepen moeten we hard stoppen, hard tegen optreden. En dan gaat iedereen weer een veilig gevoel in deze stad krijgen. Dus fatbike-overlast gaan we aanpakken. Dat harde scheuren op al die straten gaan we aanpakken. Het huftere gedrag, het asociale gedrag. Rotterdam is een prachtige stad, kan ik niet vaak genoeg zeggen, maar we hebben hier gewoon nog steeds een groot veiligheidsissue. Ondanks, we hebben niet alleen in armoede meer geïnvesteerd dan welk links college ook. Ja, we worden als een rechts college weggezet, deels terecht, is ook helemaal waar. Maar dit rechtse college heeft meer aan armoede uitgegeven dan ooit, maar ook meer aan veiligheid uitgegeven dan ooit. Dus wel bij de feiten blijven.
Dank tot nu toe. Jeroen Postma, GroenLinks PvdA, Tim Versnel van de VVD en Ronald Duits van Leefbaar Rotterdam.
Rijnmond kiest.
Ja, graag zou ik Fauzi Akbar van DENK, Agnes Maassen van D66 en Jeroen Postma nog een keer uit willen nodigen om erbij te komen staan. We gaan het hebben over wonen.
Nieuwbouwprojecten moeten voor 80% bestaan uit betaalbare woningen.
anders gaan ze niet door. Het is wel een belangrijk onderwerp, hè, wonen volgens mij in deze verkiezingscampagne. Laten we beginnen met even de eerste reacties halen op de stelling. Agnes Maassen, D66.
Ja, wat D66 betreft heeft wonen de allergrootste prioriteit. En we hebben dus niet in Rotterdam de luxe om te kiezen om geen woningen te bouwen, alleen maar omdat ze niet voldoen aan onze regels. In regels kunnen we niet wonen. Er zijn hier partijen in de zaal die vinden dat we een hek om Rotterdam heen moeten zetten en alleen maar moeten bouwen voor Rotterdammers. Wat D66 betreft is de stad welkom voor iedereen. Iedereen van buitenaf, van buiten onze stadsgrenzen en van buiten onze landsgrenzen, als ze willen bijdragen aan Rotterdam. En dat betekent dat bouwen de grootste prioriteit heeft en dat we betaalbaar willen bouwen en dat dat de prioriteit heeft en niet gekke regels waarbij we 80% per se willen halen en anders verboden gaan.
Oké, dus u zegt 80% nee.
Ja.
Goed. Lijsttrekker van DENK, Fauzi Akbar.
En ik zeg ja. En we zien dat dat juist een van de grootste uitdagingen die we hebben. Je hoort net in dat filmpje een aantal mensen die al 9 jaar staan te wachten op een woning. En dan met name ook een betaalbare woning. En als niets en is één, we zien juist hele grote groepen Rotterdammers die op dit moment nog ergens thuis wonen bij een ouder op een zolderkamer. Of wellicht in een nog kleinere kamer dan een zolderkamer. En dat is echt een uitdaging. Dus we moeten niet denken van hoe kunnen wij de projectontwikkelaars spekken en daar alles aan doen. Maar juist kijken, wat heeft die Rotterdammer nodig? En ik denk dat 80% misschien nog wel te weinig is.
Jeroen Posma, GroenLinks, PvdA. Hoe kijken jullie hiernaar?
Ja, het niet kunnen vinden van een betaalbaar huis is nummer 1 probleem in deze stad. Dus als je langs de deuren gaat, als je Rotterdammers op straat spreekt, ofwel ze zijn op zoek naar een betaalbaar huis, ofwel ze kennen iemand die een betaalbaar huis zoekt. Rotterdammers zien dat er de afgelopen jaren veel ivoren torens zijn gebouwd in deze stad. Staat mooi in de skyline, maar het zijn huizen die geen normale Rotterdammer kan betalen. GroenLinks PvdA zet betaalbaar wonen voor gewone Rotterdammers het allerhoogste op de prioriteitenlijst voor de komende 4 jaar.
Ja, dus die 80% komt uit het partijprogramma van GroenLinks Partij van Arbeid en ook DENK. Mevrouw Maassen, D66, zegt 65% van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn, dus niet 80. Is dat niet een te laag percentage, gegeven de enorme vraag naar woningen en inderdaad ook de vraag naar bijvoorbeeld sociale huurwoningen of starterswoningen?
Nou ja, wij zetten een prioriteit op de hoeveelheid woningen die we kunnen bouwen. Want als we luisteren naar de linkse partners, dan hoor je dat als zij het niet kunnen bouwen, dat er dan gewoon niks gebeurt. De woningen waar mensen in wonen, die moeten gebouwd worden. Dus wij zetten in op zoveel mogelijk woningen in de komende paar jaar. Dat zijn er 100.000. Daarmee kunnen we alle Rotterdammers die op dit moment op zoek zijn naar een woning ook huisvesten. Dat is voor ons de belangrijkste prioriteit. En daarnaast willen we leefbare wijken maken waar iedereen zich thuis voelt in Rotterdam. En volgens mij is het niet nodig en is het echt zinloos om allemaal regels op te zetten waardoor we juist niet kunnen bouwen. Dus het zijn heel veel loze beloftes. Daar kunnen mensen niet in wonen. Dan blijven ze een woning zoeken omdat die 80% nou eenmaal niet gebouwd kan worden. Dus wat ons betreft zetten we prioriteit op het bouwen van huizen en niet op het stellen van regels.
Ik haal uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks Partij van Arbeid dat er 17.000... leegstaande woningen zijn in Rotterdam. En waarbij u dan zegt, meneer Posma, ja, in plaats van al het gebouw, zouden we ook daar eens wat aan kunnen doen aan die 17.000?
Dat lijkt ons een heel verstandig plan. We hebben een kant-en-klare verordening ingediend in de gemeenteraad. Net zoals dat in Amsterdam en Utrecht al hebben, waarmee je leegstand eigenlijk per saldo verbiedt. We hebben 17.000 panden inderdaad die leegstaan. Helaas weggestemd door de coalitie. Het rechtse college, helaas ook D66 en DENK die hier tegen hebben gestemd. Maar dit is een hele eenvoudige manier om snel te zorgen voor meer betaalbare huizen. Dus ik hoop ook na de verkiezingen op meer steun van de vrienden die met mij op het podium staan.
Ik zie u knikken, meneer Akbar.
Ja, wat dat betreft is het inderdaad een samenstelling geweest waarin je een aantal afspraken hebt gemaakt. En zoals u mij kent, afspraak is afspraak. Daar werk je dan ook samen, daar werk je dan naartoe. En in dit geval, als er nieuwe afspraken zijn, dit is gewoon een enorme uitdaging. Als het gaat om die woningcrisis. En ik denk dat we de volgende periode echt moeten gaan nadenken. Wat kunnen we allemaal aangrijpen om zo snel mogelijk die woningzoekenden ook aan een woning te helpen. En dan is die leegstand zeker echt wel een van de opties die we met elkaar moeten bekijken om die snel in te kunnen vullen.
Ik heb ook nog even een vraag aan de heer Akbar van DENK. De wachttijd voor een sociale huurwoning wilt u verkorten naar maximaal 3 jaar. Is dat realistisch?
Nou ja, het is toch echt... Kijk, we horen een aantal grote woningbouwcorporaties die bereid zijn om te gaan bouwen. Ook op een manier te gaan bouwen, zodat dat ook snel toegankelijk en beschikbaar is voor de woningzoekenden. En daarmee is wel de overtuiging dat je dan ergens een stok achter de deur moet hebben. Dan zeg je, ja, mensen hoeven geen 9 jaar te wachten. Het is handreiking of aanreiking. Die 17.000 is bijvoorbeeld een oplossing. Dus alles moet je op tafel leggen om ervoor te zorgen. Wat hebben we beschikbaar? Hoe kunnen we mensen heel snel aan een woning helpen? En dan ben ik ervan overtuigd dat je dat kunt verkorten naar maximaal 3 jaar.
Het is te hopen dat het uitkomt, want veel mensen die luisteren en die dit horen, ze hoop putten uit wat u zegt. Het is wel te hopen dat het ook lukt. Dan. Maar dat gaan we zien. Mevrouw Maas, D66, u wilde ook reageren.
Ja, nou ja, ik ben het helemaal eens met Jeroen Posma van GroenLinks. Wat D66 betreft moeten we alles uit de kast trekken om betaalbare woningen te realiseren. En dat kan ook in de bestaande woningen. Zo hebben we de wet goed huren, verhuren, waardoor mensen gemiddeld €500 minder per maand aan huur hoefden te betalen. Enkel en alleen omdat de gemeente heeft geholpen met de bemiddeling om die huurverlaging voor elkaar te krijgen. Hospice. Je hoeft niet per se je huis uit om ervoor te zorgen dat er meer woningen beschikbaar zijn. We hebben nu al deze maand de 100ste bemiddeling gehad, waardoor mensen in goede wil kunnen samenwonen. En ook de leegstand kunnen we met z'n allen aanpakken. Maar het allerbelangrijkste blijft altijd bouwen van woningen. We hebben 12.500 woningen met elkaar in de afgelopen 4 jaar gebouwd. Dat is een ongelofelijke prestatie. Nog nooit in zoveel woningen gebouwd in 4 jaar tijd. En daar gaan we de komende 4 jaar mee door.
Ja, die 100.000 van u tot 2050 zijn er 4.000 per jaar. Hè? Hoe realistisch is dat aantal?
Nou ja, er staan nu al 90.000 woningen in een planvoorraad. Dus daar kunnen we prima nog 10.000 woningen bij plannen, wat ons betreft. Dus ik vind 100.000 woningen heel realistisch voor Rotterdam.
Meneer Achtbaar, denk... U zei, of in uw partijprogramma staat, ja, en u zei het net eigenlijk ook, ja, wat mij betreft, wordt het gewoon 100% betaalbaar wat er wordt gebouwd in Rotterdam, toch? Maar komen dan projecten wel tot stand?
Ja, zeker. Kijk, dat moet geen reden zijn om dan te denken dat dingen niet van de grond afkomen. Maar het is toch wel even nadenken, hoe wordt het dan gefinancierd? Alles wat we nu aan het doen zijn, kost geld. Zo'n onrendabele top, noem het maar op, daar gaat allemaal geld vanuit de gemeente. Je kunt ook andere keuzes daarin maken en daarmee andere soort woningen bouwen voor juist de doelgroep die het hardst nodig heeft. Dus ja, ik zou trouwens geen 100%, maar meer dan 80%. Staat ook in het verkiezingsprogramma. Dus als je dan uitgaat van 35 tot 40 sociaal en zo'n 50 tot 60 midden, dan hou je echt wel nog een topsegment over. En dat is ook een doelgroep die we in de stad hebben. En op die manier kun je die dan ook bedienen.
En dan hou je voldoende sterke schouders over. Want daar heeft Rotterdam ook behoefte aan om de stad te kunnen dragen.
Ik denk nog even tot slot, meneer Posma van GroenLinks PvdA. Hoe zouden jullie als eerste aan de slag gaan?
Ik wil eigenlijk D66 ook nog wel een compliment geven. Want die hebben nu voor het eerst in hun programma staan dat ze het overbodige vliegveld Rotterdam Airport ook willen sluiten om daar woningen te kunnen bouwen. Dus dat is uitstekend nieuws. Verder hoor ik toch ook wel iets waar ik me erg zorgen over baar. Of waar ik me erg zorgen over maak. Wat D66 voorstelt is feitelijk het voortzetten van het huidige beleid dat deze enorme woningcrisis heeft veroorzaakt. Want misschien even voor de mensen thuis en in de zaal. Weet u hoeveel betaalbare huizen erbij zijn gekomen de afgelopen jaren? 0. Er is wat gebouwd. Er is wat gesloopt. Per saldo 0 betaalbare huizen. Dat is onacceptabel in een woningcrisis. Wat ons betreft, betaalbaar wonen op 1. We geven als overheid nu vooral geld uit aan projectontwikkelaars die daar onbetaalbare appartementen voor bouwen. Laten we alsjeblieft weer gaan bouwen voor normale mensen in deze stad.
Ik vind wel dat Agnes Maassen, fractievoorzitter D66, mag reageren op wat Jeroen Posma zegt over dat er 0 betaalbare woningen zijn bijgekomen. Al was het maar omdat uw lijsttrekker de bouwwethouder is.
Ja, het is totale kletspraat. Zoals ik al zei, we hebben 12.500 woningen gebouwd in Rotterdam. Daarvan is 65% betaalbaar. Ik nodig de heer Posma uit. Hoe krijgt u het voor elkaar om met 80% betaalbare woningen zogenaamd nog 1 bouwproject van de grond te krijgen? Dat is onmogelijk, dat weten we allemaal. Wat deze 60 betreft moeten we minder regels introduceren en meer bouwen. En dat is waar het echt over gaat. Dus Dus u bent alleen maar bezig met bangmakerij. Dat vind ik niet kies om te doen. Wat mij betreft moet iedereen hier in de stad een woning krijgen. Arm, rijk, van buiten of uit Rotterdam. En dat is de allergrootste prioriteit. Dus wat mij betreft gaan we door met het bouwen van woningen. En dat betekent ook af en toe dat er een woning die verzakt in de grond moet ruimen.
We gaan hem even tot hier erbij laten. We komen straks door. Bedankt voor nu, Agnes Maassen, Fauzi Achbar en Jeroen Posma.
Rijnmond kiest.
Yes, dan gaan wij door. Ronald Buit van Leefbaar Rotterdam, Agnes Maassen van D66 en Fauzi Achbar van Denk. Kom er alsjeblieft even bij.
We gaan het hebben over armoede en we hebben een stelling. Rotterdam moet bijstandsgerechtigden die dat kunnen verplichten tot een tegenprestatie. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten in de wijk. Zullen we eerst even een snel rondje doen, even reacties halen op de stelling? Agnes Maassen, D66.
Ja, dankjewel. Ja, D66 staat voor een politiek van optimisme en vertrouwen en bouwen aan de stad. En dat betekent dat wij in ieder mens een kans zien. En ieder mens een kans tot ontwikkeling. En we geloven dat werk uiteindelijk het ultieme manier is om tot ontwikkeling te komen. En werk kan ook vrijwilligerswerk zijn of een bijdrage in de wijk. En dat bouwen we alleen door middel van vertrouwen. En dat betekent dat we niet voor een verplichte tegenprestatie zijn, maar juist willen investeren in onderwijs, in talentontwikkeling, zodat iedereen zijn plek kan vinden in de stad Rotterdam en kan zijn steentje kan bijdragen aan die mooie stad.
U bent het eigenlijk dus niet eens met die stelling? Dat is eigenlijk wat ik hoor. Bijstandsontvangers hoeven geen verplichte tegenprestatie te leveren. Goed. Fauzi Achbar, Denk.
Wij zijn tegen deze stelling. Vanuit de gedachte, de overheid moet vertrouwen hebben in haar burgers. En ook wel die talenten die mensen hebben, optimaal benutten. Op het moment dat je iets gaat verplichten wat mensen zouden moeten doen. En die situatie hebben we gehad in Rotterdam. Dat was geen succes. Dus op het moment dat je uitgaat van vertrouwen en welke kracht zit er in die persoon. En dat zie je nu ook in die bijstandsgerechten die heel snel naar werk gaan op dit moment. En dat doen wij dus ook vanuit de gedachte dat je de kracht die mensen hebben optimaal kan inzetten in die samenleving, in welke vorm dan ook. Dus een verplichtend karakter, dat heeft het verleden laten zien dat dat geen succes is.
Ronald Buit van Leefbaar Rotterdam, hoe kijken jullie hiernaar?
Ja, ik vind dat echt een valse tegenstelling. Alsof het dan betekent als je voor deze stelling bent dat je dus wantrouwig bent. Ik ben echt fervent voorstander van deze stelling. En daar zitten eigenlijk drie redenen achter. Ten eerste vind ik het niet meer dan normaal dat als je een bijstandsuitkering krijgt, dat je ook iets terugdoet voor de samenleving. En ik vind daar helemaal niks mis mee. Wij proberen mensen enorm te helpen om vanuit de bijstand te komen. Wij betalen ook opleidingskosten en dergelijke. Maar er is niks mis mee om dan ook iets terug te doen. Nog even los van het feit dat het aantal vrijwilligers in Rotterdam enorm onder druk staat. Dus er is niks mis mee. Ga ze helpen bij een sportclub. Ga ze helpen bij een ouderenhuisvestingshuis waar je kan inschinken en dergelijke. Het tweede is, het is voor de mensen zelf ook ontzettend belangrijk om in het ritme te blijven van meedoen, opstaan, structuur in je dagelijkse bestaan hebben. Dus ook voor de mensen zelf, omdat je ze zo snel mogelijk naar arbeid wil geleiden, want uiteindelijk werken is fantastisch en daar proberen we naartoe te werken, is het ook veel makkelijker om dan weer die stap naar werk te maken. De derde reden is dat het ook een belangrijke voorwaarde is voor integratie. We hebben vorig jaar vanuit collega Versnel begrepen dat meer dan 60% van de mensen in de bijstand zijn mensen van buiten Europa. We zien dat het met de integratiecursussen ook niet goed gaat. Dus het is ook ontzettend goed voor de mensen die in de bijstand zitten en vaak ook met taalproblemen te maken hebben, dat ze dus ook op die manier beter integreren, beter met de taal bezig zijn. Dus het is drieledig. Het is een goede om je iets terug te doen voor je uitkering. Het is goed om gewoon structuur in je leven te houden. En voor een hele grote groep in de bijstand is het ook heel erg goed voor de integratie.
Ik sla toch even aan wat Ronald Buit zei over dat er bij heel veel organisaties een tekort is aan vrijwilligers. Dat zou toch wel fijn zijn als bijstandsontvangers daar de helpende hand gaan bieden, toch mevrouw Maassen?
Ja, en daarom verbaast het me eigenlijk ook dat wethouder zorg, die weet hoe grote arbeidsmarkten korter zijn in de zorg, dan met zo'n domme oplossing komt als een verplichte tegenprestatie. Omdat we weten dat als we die mensen die in de bijstand zitten nou eens een goede opleiding geven, zodat ze daadwerkelijk kunnen doorstromen naar de zorg, we ook alle ouderen die dat nodig hebben, die zorg kunnen bieden. Dat betekent grote kansen voor iedereen die in de bijstand Nederland zit. En is een veel betere oplossing volgens mij dan het verplichte papier prikken wat de heer Buit nu pretendeert.
Ja, maar ik had het over vrijwilligers bij verschillende organisaties in de stad. Daar is een schreeuwend tekort aan. Nou, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, ik noem maar eens wat, maar ook bij een welzijnsvereniging. Is dat niet handig als die bijstandsontvangers daar wat gaan doen?
Nou ja, ik geloof dat vrijwilligerswerk het beste werkt vanuit een bevlogenheid. En ik geloof ook dat iedereen die in de bijstand zit, en daar is D66 groot voorstander van, het vertrouwen en de wil heeft in zichzelf om iets bij te dragen aan onze samenleving. Maar dat doen we niet vanuit domme drang. Nee, we moeten dat doen door kansen te creëren. Want niemand heeft ooit een baan gevonden door te verplichten, maar mensen hebben banen gevonden en plekken in deze samenleving door talentontwikkeling en opleiding.
Ik zie meneer Achbar hier instemmend knikken, terwijl mevrouw Maas aan het woord
ja, is. Ja, want dan ben ik het met haar eens als ik instemmend knik. En dat is precies het verhaal. Mijn overtuiging is oprecht. En we hebben een aantal gesprekken gevoerd met verschillende mensen die in de bijstand zitten. Even vooropstellen, mensen zitten echt niet zomaar voor hun plezier in de bijstand. En iedereen wil echt wel, als je op de juiste knoppen drukt en echt wel ontdekt, waar zitten nou die kwaliteiten van die mensen. Maar in alle eerlijkheid, wij doen het als gemeente, doen we het ook niet altijd heel goed. En dat zit hem in enerzijds vanuit wantrouwen. Mensen doen ons echt wel wantrouwen, want op het moment dat ik in gesprek ga met de klantmanager, dan heb ik het idee dat ik helemaal doorgelicht word, of dat ik er zit om fraude te plegen. En dus hou is dat heel erg af. Nou, in de gesprekken die wij hebben gevoerd met echt een aantal partijen uit die stad die in die bijstand zitten, die hebben gezegd, wij zijn bereid om iets te doen. En dan komt die intrinsieke motivatie, zet dat aan en doe dat vanuit vertrouwen en zorg ervoor dat ze onderdeel worden van die samenleving. En ga dat niet verplichtend doen. We hebben al die ellende hebben we al gehad in die vorige colleges met full engagement programma, het verplicht prikken. Dan zou je denken dat dat een succes was en zouden we niemand in de bijstand hebben. Maar het is natuurlijk een illusie om dat te denken.
Wat zou Denk wel doen?
Nou, wat ik zeg, ga het gesprek aan. Hebben wij voldoende aansluiting met die belevingswereld van die doelgroep? Op het moment dat er wordt gezegd, ja, 60% bestaat uit die arbeidsmigranten, maar we spreken niet die taal van die doelgroep, en dan doen we toch echt iets verkeerd als overheid. En blijf geloven, mensen willen heel graag. Mensen willen heel graag, maar zorg ervoor dat je weet wat ze willen en op welke knoppen je moet drukken om ze uiteindelijk aan een baan te helpen.
Ja, maar ik hoorde Ronald Buit van Leefbaar ook zeggen, die 60% inderdaad, door zijn vrijwilligerswerk te laten doen, als ze geen betaald werk kunnen vinden, dan doen ze mee aan de samenleving, dan integreren ze, dan leren ze de Nederlandse taal veel sneller dan als ze gewoon thuis zitten. Dat klinkt als een rationeel logisch argument, mevrouw Maassen.
Nou ja, volgens mij is het sowieso al een valse bewering dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, die niet wordt gedwongen door de overheid, helemaal niks doet. We zien heel veel mensen in de stad die zich juist inzetten voor Rotterdam. En het heeft eigenlijk het heeft dus helemaal geen zin om als gemeente met het vingertje te gaan wijzen en te zeggen van nou, u moet dit gaan doen en u moet daar bij die voetbalvereniging vrijwilligerswerk gaan doen en ik bepaal dat u daar dan misschien even wat papiertjes gaat prikken. Nee, volgens mij maken we met elkaar samen de stad en dat betekent ook dat we met elkaar samen gaan bouwen en dat we zeker met mensen die in de bijstand zitten gesprek kunnen voeren, maar volgens mij moeten we elke euro die we uitgeven aan het verplichten van mensen om iets te doen, juist investeren in opleiding en kansen, zodat die mensen daadwerkelijk aan de slag kunnen.
Ik geloof dat het nu de tijd wordt dat Ronald Buit van Leefbaar Rotterdam reageert. Ja, meneer Buit, de stelling komt uit uw partijprogramma. Weinig weerklank hier bij uw coalitiepartijen.
Ja, en ik snap de valse tegenstelling eerlijk gezegd niet zo. Alsof je mensen volledig wantrouwt. Kijk, heel veel complimenten aan onze collega Tim Snel. We hebben helaas net de target van 30.000 niet gehaald. Maar wat wij als college en hij in het bijzonder heeft gepresteerd. We zitten nu op ruim 31.000. En we komen echt van heel ver. Onze voorganger, meneer Florijn van de Partij van de Arbeid, begon met dat verplichten in 2013. Dat hebben wij in 2014 doorgezet. Maar we moeten ook niet vergeten, er zijn heel veel mensen aan werk geholpen, maar we hebben ook een bestand van 15.000, 16.000 mensen die al heel lang in de bijstand zitten. Waar we al heel veel geprobeerd hebben. Vergis niet, hè, iedereen in de bijstand heeft een coach om hem te helpen in zijn werk. En voor de ene is een stap naar werk het maximale. Voor iemand anders is het maximale meedoen in de samenleving. Dus je levert ook maatwerk. Dus je kunt het ridiculiseren en wegzetten als ja, ze moeten met prikken door de stad heen. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Ik zeg gewoon in het belang van de mensen zelf, van de mensen die door kunnen groeien en contact houden, die regelmaat in hun leven hebben, die structuur in hun leven hebben, is het goed. Het is goed voor taalontwikkeling, het is goed voor organisaties in de stad. Hoe kun je daar tegen zijn? Ik snap het gewoon werkelijk niet hoe je daar tegen kunt zijn. Alleen maar, ja, we moeten vertrouwen hebben. Ja, we moeten dit hebben, dat hebben. Dat is allemaal, weet je, dat is valse tegenstelling. Jammer, echt jammer. Gemiste kans.
Een valse tegenstelling, meneer Achtbaar.
Ik vind het ook een beetje ironisch wat de heer Buit zegt. We hebben een full engagement programma waarin we hebben gezien dat mensen verplicht waren om zogenaamd die taal en meedoen in die samenleving. Het is gewoon geen succes geweest. Daar kunt u wel daarna refereren. Mensen als voorbeeld. Mensen, je had twee groepen. Een middaggroep en een ochtendgroep en een middaggroep. Wat deden ze? De ochtendgroep deed videobanden loshalen en de middaggroep moesten die videobanden in elkaar zetten. Dit gebeurde in Tarwewijk omdat wij vonden dat er een tegenprestatie geleverd moest worden. Als dat heeft bijgedragen aan mensen die participeren in de samenleving. Dit is het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd als het gaat om mensen verplicht vanuit die bijstand mee te laten doen.
Klinkt ook alsof er nog wel wat te regelen valt binnen afdelingen en groepen in de stad die we mensen kunnen helpen. Ik denk dat we bijna door moeten. Mevrouw Maassen, heeft u nog een afsluitend woord over waar D66 als het gaat om armoede op in gaat zetten?
Nou ja, ik zou graag willen antwoorden op mijn collega. Het verschil tussen D66 en Leefbaar Rotterdam is het verschil in mensbeeld. Wij hebben een positief mensbeeld. We kijken positief naar de wereld. We zien de uitdagingen die de stad Rotterdam heeft. Maar we gaan daar met een optimistisch gemoed naartoe. Een positieve krachten verenigen. We willen bouwen aan de toekomst. En niet bouwen aan een Rotterdam van gisteren. We willen er geen hek omheen. We willen iedereen in Rotterdam welkom hebben. Dat is het verschil tussen uw partij en de mijne. D66 kijkt vooruit naar 2066. Een open Rotterdam voor iedereen welkom. Met de groene economie. En dat is waar D66 zich hard voor maakt.
Geen positief mensbeeld, meneer Buit van Leefbaar.
Ja, Agnes heeft dit waarschijnlijk vanmiddag 4 keer geoefend. Hoe ga ik dit zo goed mogelijk zeggen? Het is duidelijk ingestudeerd. Maar wij zijn ook heel positief. Maar we zijn niet naïef. En er zijn heel veel mensen, wij bestralen mensen ook positief, maar we zijn wel realistisch en niet naïef. En dat is het verschil tussen D66 en Leefbaar.
Hartelijk dank, alle drie. Achters Maassen, D66, Fawzi Achtbaar van DENK en Ronald Duits van Leefbaar Rotterdam.
Rijnmond kiest.
Ik wil graag Tim Versnel, Jeroen Postma en Ronald Buit nog een keer op het podium hebben. Herman, we gaan het hebben over economie en de haven.
Ja, een belangrijke motor nog steeds voor de Rotterdamse economie. Laatste tijd sombere berichten, hè, over de Rotterdamse haven. Dat bedrijven vertrekken vanwege de stikstofcrisis en tal van andere oorzaken. De stelling. De haven moet worden uitgebreid en worden ontzien als het gaat om klimaatheffingen. Die uitbreiding zit er natuurlijk in. Moet er een derde Maaspak te komen of niet? En als het gaat om het ontzien, ja, veel fossiele bedrijven. Nog steeds zeer belangrijk en die moet je het niet al te moeilijk maken. Dat is de stelling. We doen even een rondje. Jeroen Postma, GroenLinks Partij van de Arbeid. Uw eerste reactie op deze stelling.
Ja, Rotterdammers zijn ongelooflijk trots op hun haven. En ik ben dat ook. Maar er moet wel heel veel gebeuren. We zien een aantal bedrijven die echt voorop lopen in groen werken. Maar we zien ook nog te veel bedrijven die blijven hangen in het fossiele tijdperk. En die tijd is voorbij. Het klimaat vraagt om actie, vraagt om veel minder fossiel. Nul uitstoot in 2050. Maar ook de geopolitieke omstandigheden, die goedkope fossiele brandstoffen, die zijn niet meer goedkoop. Dus als wij als Rotterdamse haven geen Detroit aan de Maas willen worden, moeten we veranderen, moeten we vergroenen.
Ronald Duits, Leefbaar Rotterdam. Uw collega Robert Simons is havenwethouder. Die heeft zelfs de noodklok geluid over de Rotterdamse haven. Uw reactie op deze stelling.
Ja, dat is zeer terecht en dat heeft ook echt succes gehad. We zijn erg blij dat het nieuwe kabinet ook echt een paragraaf heeft opgenomen. Dat er echt ontheffingen komen ook voor de Rotterdamse haven. Dat er vele miljoenen opzij gezet worden. Want vergis je niet, ik hou echt van de haven. Rotterdam houdt van de haven. Ik heb zelf heel lang bij Maersk Sealand gewerkt op de Maasvlakte. Ik weet een beetje hoe het daar ook gaat. En met mij zijn er bijna 200.000 mensen die werken of aan de haven gerelateerd werk hebben. Dat is ongelooflijk belangrijk. En om dan even met één pennenstreek te zeggen, ja, niet fossiel is geen meer toekomst meer, schrap allemaal maar weg. Uw partij heeft dat in de raad inderdaad een paar keer gezegd. Sluiten? Jammer dan. Geen probleem. Lekker weg die bedrijven. Is helemaal verkeerd. We hebben een overgangssituatie. Is helemaal begrijpelijk. Die haven moet die ruimte krijgen. Gelukkig zijn stikstofmaatregelen en de CO2-tax, de plastic-tax, dergelijke, zijn allemaal verzacht voor de Rotterdamse haven. Dat is niet genoeg geweest. Heeft niet kunnen voorkomen dat er veel bedrijven vertrokken zijn. Dat moet stoppen. En daarvoor is het cruciaal dat er een stadsbestuur komt wat gelooft in deze haven, wat gelooft in de toekomst en wat daar zijn uiterste best voor gaat doen in Den Haag. En geen stadsbestuur komt die met één pennenstreep het gras wil laten groeien op die kade, die derde Maasvlakte te moeten komen en het liefst om er een aantal kerncentrales neer te zetten.
Tim Versnel van de VVD.
Ja. Kijk, een Rotterdammer hoef je niet uit te leggen hoe belangrijk die haven is. Maar soms is dat helaas in de afgelopen jaren toch wel nodig gebleken. Kijk, we willen met z'n allen hier gewoon het goede leven kunnen leiden. En daarvoor moet je hier geld verdienen. En dat is voor alles wat we belangrijk vinden een absolute voorwaarde. En dat doen we voor een heel groot deel met die haven. En we hebben heel lang ook in goed partnerschap samengewerkt met de haven. En we hebben ook heel lang goed begrepen dat het verstandig is dat de lokale politiek niet te veel op de stoel van de haveneconomie gaat zitten. We hebben niet voor niets ooit dat havenbedrijf verzelfstandigd. En wat we zien is dat als we willen dat die haven moderniseert, want we weten allemaal dat dat nodig is, dan is er vooral investeringszekerheid nodig. Dan is vooral nodig dat bedrijven die het voor het kiezen hebben, die in allerlei plekken in de wereld hun activiteiten kunnen ontwikkelen en overal die nieuwe moderne fabriek kunnen neerzetten, die bedrijven die moeten we verleiden om dat hier te doen. En dat doen we door hier ambitie uit te stralen, door te investeren in bijvoorbeeld ook de Technische Universiteit Delft die naar Rotterdam wil komen, wat een onwijze versneller van de innovatiekracht van onze haven kan zijn. Dan doen we dat door te investeren in bedrijfsruimte, wat nodig is om die maritieme industrie ook zich verder te helpen ontwikkelen. Dat doen we door, als het havenbedrijf meer dividend kan uitkeren, dat te investeren in de infrastructuur van en naar de haven toe. Dus als wij met elkaar de komende jaren de ambitie hebben om die haven verder te helpen en dat echt de beste haven van de toekomst van de 21ste eeuw te laten zijn, dan kan dat. Maar dan moeten we wel die keuzes daarvoor maken. En dat betekent iets minder ermee bemoeien en iets meer zorgen dat we als gemeente gewoon die randvoorwaarden voor een sterke haven goed op orde houden.
Ik zie Jeroen Postma van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, nee schudden. De industrie in de haven moet radicaal vergroenen. Staat in uw partijprogramma in 2040 volledig CO2-neutraal zijn. Maar dan krijg je misschien daar waar Ronald Buit van Leefbaar Rotterdam bang voor is, en misschien ook wat Tim Versnel voor de VVD, dat bedrijven massaal weggaan naar Antwerpen of Hamburg.
Ja, weet u waarom er nu bedrijven vertrekken uit de haven? Omdat China altijd goedkoper zal kunnen produceren dan wij hier in Rotterdam. En omdat dat goedkope gas uit Groningen, waar de haven groot mee is geworden, er gewoon niet meer is. En als we zo doorgaan, dan gaan er nog veel meer bedrijven vertrekken. Dan hebben we hier op een gegeven moment een stervende haven. Dus vergroenen is niet alleen noodzakelijk voor het klimaat. Vergroenen is ook noodzakelijk om hier een levende haven te houden. En als ik iets mag zeggen in reactie op de heer Versnel, die zegt, ja, nee, de overheid zou zich eigenlijk minder moeten bemoeien met de haven. Een van de grootste fouten van de afgelopen decennia is geweest het verzelfstandigen van dat havenbedrijf. Als we kijken naar wat China doet, die kijken 30, 40, 50 jaar vooruit. Die hebben een groot deel van de containerterminals in de Rotterdamse haven in handen. Die beheersen bijna de hele containervaart internationaal. Staten, overheden, overal ter wereld kijken wel vooruit. En in Nederland, door beleid van met name de VVD met een heilig geloof in de markt, heeft hij jarenlang niet vooruit gekeken. En daarom zitten we nu in de penarie.
Overigens, ook even goed om dat ook tegen de luisteraars te zeggen. De gemeente Rotterdam is groot aandeelhouder van het havenbedrijf, samen met het Rijk. Dus ja, verzelfstandig. Maar Rotterdam heeft gewoon een grote vinger in de pap, toch, meneer Versnel?
Nou ja, kijk, en dat de socialist het socialisme een goed model vindt, dat verbaast natuurlijk niemand. Maar we moeten terug naar het besef van wat die Hollandse succesformule altijd is geweest. En dat is dat die grote bedrijven die over de hele wereld actief zijn, die wisten altijd één ding zeker, in Nederland zit je goed. Want daar heb je stabiliteit. Daar heb je investeringszekerheid. Daar heb je niet een overheid die heel de tijd op de stoel van de boardroom wil gaan zitten. En daar moeten wij weer naartoe terug. En je kunt zeggen, er moet ook verduurzaamd worden, maar dat gebeurt. Dat is aan het gebeuren. Het enige wat hier wordt gevraagd is een level playing field. Gewoon een gelijk speelveld. Die bedrijven die willen zelf ook verduurzamen, want die snappen dat dat de toekomst is. Die zijn niet achterlijk. Die hebben niet Jeroen Postma nodig om ze dat uit te leggen. Dus we moeten hier investeren in die zekerheid en in de randvoorwaarden.
Ook meneer Buiten wil even reageren.
Ja, twee dingen. Veel wat de heer Versnel zegt kan ik mee vinden. Maar wel ook, inderdaad, landelijk is wel belangrijk ook. De elektriciteitsprijzen zijn hier 2, 3, 4 keer hoger dan concurrerende havens in Antwerpen en Duitsland. En u wijst dan op China, maar het gaat ook als Rotterdam, als achterland, als haven voor het achterland. En daarvoor is het niet alleen belangrijk wat er in China gebeurt, maar is het ook belangrijk of we concurrerend zijn met onze omringende landen. Dus dat is wel een belangrijke kanttekening die ik wil maken. Er is berekend dat er wel 200 miljard op de planken ligt bij bedrijven om te investeren in de Rotterdamse haven. Maar die angst, omdat het hier niet zeker is hoe de toekomst hier eruit zit, dat bedrijven daar terughoudend in zijn. En het is belangrijk dat we die zekerheid gaan geven, dat er een stadsbestuur komt, wat het vertrouwen geeft dat de Rotterdamse haven toekomst heeft als grootste en belangrijkste haven van Europa.
Overigens is er natuurlijk wel hulp nodig ook van het Rijk. Hè? En die netcongestie moet opgelost worden. Want je kan plannen maken zoveel als je wil. Maar zolang bedrijven niet aangesloten kunnen worden, dan wordt dat lastig. En als het gaat om bijvoorbeeld groene waterstof. Als er geen markt is om die groene waterstof af te zetten, dan trekken bedrijven hun investeringen ook terug. Dat heeft Shell volgens mij gedaan. Dat zijn dus wel problemen, meneer Postma, van GroenLinks Partij van de Arbeid, waar je mee te dealen hebt. En dat is dus gewoon de realiteit.
Ja, 100% eens. En natuurlijk gaan wij dat in Rotterdam niet allemaal oplossen. Daar hebben we Europa heel hard voor nodig. Hebben Den Haag heel hard voor nodig. Helaas, ik heb de heer Versnel gehoord dat hij niet zo houdt van jijbakken. Maar ik heb toch nog wel een kritische noot als het gaat om de rol van de VVD in ons landsbestuur. In ieder geval de afgelopen paar jaar.
Zijn we maar de afgelopen waar we het over
15 jaar, ja, dat klopt. Maar als het gaat over de Rotterdamse haven, hebben we Den Haag heel hard nodig. De VVD is niet bepaald het toonbeeld van stabiliteit. Geweest. Het feit dat we een enorm stikstofprobleem hebben, het feit dat bedrijven niet kunnen verduurzamen omdat er geen stroomaansluiting is omdat Den Haag jarenlang alleen maar met zichzelf bezig is geweest, met de VVD voorop. Ja, het wordt wel tijd om weer vooruit te komen. En helaas zitten we nu in een situatie dat urgenter is dan ooit.
Ja. Ja. Tim Versnel, VVD.
Het klopt gewoon niet helemaal. Die bedrijven die maken strategische afwegingen, die kijken naar de lange termijn. Die stellen zich de vraag, waar zit ik goed met mijn investering? En die kijken heel erg naar, wat is het sentiment in een land? Wat is de onderstroom? En wat die tegen ons zeggen is, het lag niet aan jullie, we zien dat jullie je best doen. We zien dat jullie altijd bij elke keer dat het nodig is voor het bedrijfsleven opkomen, maar we zien dat er in de Nederlandse politiek een kritische massa is ontstaan van politieke partijen die uitstralen, het hoeft van ons hier niet meer zo nodig. Dat geld verdienen, we vinden andere dingen belangrijker. En dat is waar die bedrijven op reageren. En dat is waardoor veel van die bedrijven, en Duitsland, daar is inderdaad helaas hetzelfde gebeurd, ervoor zijn gaan kiezen om een grote investering elders te doen. En wij moeten dat weer omdraaien. We moeten uitstralen dat dit de plek is waar je moet zijn. Dat wij hier die moderne stad aan het creëren zijn met een hypermoderne haven, waar we de welvaart op een moderne, toekomstgerichte manier met elkaar willen verdienen. Zodat wij hier het goede leven kunnen leiden. Wij kunnen dat, we moeten er alleen voor kiezen.
Maar als we dan een hypermoderne stad willen creëren, moeten we daar dan niet ook juist heel veel eisen en mogen we niet ook een beetje wat verwachten van bedrijven die hier willen komen? Want we zijn in Rotterdam, daar mag toch ook wel gewoon een beetje een hoge lat bij komen.
Kijk, moet je luisteren, die klimaatregels, die zijn belangrijk. En die stellen we internationaal voor een groot deel met elkaar vaste doelen. En dat vertalen we op Europees niveau in concrete verplichtingen. En dat is ontzettend goed dat we dat doen. Dat is genoeg om die beweging te maken en vol te houden. Wat wij hier moeten doen, is zorgen dat wij een samenleving hebben met mensen met wie het goed gaat, die goed worden opgeleid, die ingenieurs kunnen worden, die banen kunnen hebben, die techneuten, die de vakmensen kunnen zijn die bedrijven nodig hebben. Want een van de dingen waar het niet zo vaak om gaat, maar wat ook speelt, is dat een deel van die investeringen in haveninfrastructuur valt ook stil, omdat gewoon de vakmensen er onvoldoende zijn om dat uitvoerende werk te doen. We moeten hier zorgen in die randvoorwaarden, een sterke stad met de goede infrastructuur, met een goed opgeleide beroepsbevolking, met goede kennisinstellingen, en dan hebben wij hier de economie van de toekomst.
Ronald Duits, Leefbaar Rotterdam. In uw verkiezingsprogramma staat dat u een status aparte wil voor de haven. Even platgeslagen, de haven moet niet lastig worden gevallen met CO2-heffing en zo. Die moet gewoon tijdelijk even zijn gang kunnen gaan. Als je woont in Rozenburg, als je woont in Pernis, en misschien zelfs ook wel in het centrum van Rotterdam, is dat een wrange boodschap misschien, omdat het wel zorgt dat de lucht niet schoner wordt.
Ja, die regels zitten vooral in CO2. En wat je verder ook van CO2 vindt, de luchtverontreiniging heeft echt met fijnstof en dergelijke te maken. En realiseer je wel dat de hele vervoerssector, inclusief onze haven, nog geen 4% van de totale stikstofuitstoot van heel Nederland heeft. En waar we nu mee te maken hebben, is dat door die hele strenge stikstofregels heel veel bouwprojecten niet van de grond kunnen komen. Heel veel bedrijvigheid in de haven geremd wordt. En het is dus ontzettend belangrijk dat Rotterdam daarin ontzien wordt. Want dat is één van de zaken waarvoor we Den Haag nodig hebben. We moeten van dat stikstofslot af. En op andere fronten hebben we die status aparte al. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar het is nog niet genoeg.
Is uw partij trouwens voorstander van de derde Maasvlakte?
Ja, zeker. En wij hopen ook grondig dat er goed naar gekeken wordt. Of het mogelijk is om daar ook een kerncentrale dan te vestigen. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. De mensen die de mond vol hebben over de groene energie van de toekomst. Er is maar één echte toekomst en dat is kernenergie wat Leefbaar Rotterdam betreft.
Meneer Postma, GroenLinks, Partij van de Arbeid, derde Maasvlakte.
Nou, we hebben nog geen idee of een derde Maasvlakte nodig is. Wat we wel weten is dat die ongelooflijk duur is. Er gaat in het haven- en industriegebied ontzettend veel gebeuren de komende tijd. Daar gaan bedrijven vertrekken, daar gaan bedrijven bijkomen. En derde Maasvlakte, ja, ik snap dat dat interessant is voor de sponsoren van de VVD. De grote bouwbedrijven, de baggeraars, die kunnen daar flink aan verdienen. Of het iets toevoegt aan Rotterdam, aan de haven, aan Nederland, daar hebben we nog geen idee van. Dus laten we een beetje voorzichtig aandoen met zo'n zandvlakte opspuiten, voordat we zeker weten dat we er ook iets mee kunnen.
Het slotwoord op dit onderwerp is aan Tim Versnel, VVD.
Nou, we hebben nog een prijs deze avond, de jijbakbokaal, die is voor Jeroen Postma. Maar los daarvan, het is wel degelijk al lang aangetoond dat we die extra ruimte van zo'n derde Maasvlakte nodig hebben. Alleen al bijvoorbeeld voor die waterstoftransitie, die meneer Postma dacht ik toch ook graag wil, want dat is duurzaam. Daar heb je gewoon veel meer ruimte voor nodig. Dus ja, daarvoor is die derde Maasvlakte nodig. Het geldt ook voor het goederentransport, dat neemt toe. Gelukkig, Europa wordt gemiddeld nog steeds welvarender, dus het goederentransport neemt toe. En het is ook nodig voor de circulaire economie. Dat wil, dacht ik, Jeroen Postma ook. Wij willen ook dat we een plek worden waar vanuit wat voorheen als afval werd gezien weer opnieuw producten die waarde hebben worden gemaakt. En daar heb je ook extra ruimte voor nodig. Dus ja, die derde Maasvlakte is nodig. En als we daarvoor kiezen, dan ziet onze toekomst er heel goed uit.
Tot zover het Radio Rijnmond verkiezingsdebat. Zaterdag kun je op TV Rijnmond het grote debat zien waar de lijsttrekkers van alle ruim 20 partijen aan meedoen die op het Rotterdamse stembiljet staan. Op onze site en app lees je alles over de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Waaronder uitgebreide interviews met lijsttrekkers die je net hebt gehoord. Die gesprekken kun je ook als podcast beluisteren.
Rijnmond kiest.